Beste kijkers, hartelijk welkom bij deze uitzending van Christenen voor Israël. Ik wil in deze uitzending u iets vertellen over het Kairos-document dat uitgekomen is tijdens een vergadering op 14 november, 15 november in Bethlehem, een grote conferentie waarin allerlei Palestijnse christenen samenkwamen van verschillende afkomst, katholiek, protestants, evangelisch en orthodox. Palestijnse christenen van verschillende denominaties zijn bij elkaar gekomen samen met hun ondersteuners uit het buitenland voor een grote conferentie in Bethlehem. En die conferentie resulteerde erin dat er een document is uitgebracht, dat heet het Kairos 2 document. En de titel is Geloof in een tijd van genocide. Als je dat document leest, dan word je vervuld met afschuw en plaatsvervangende schaamte als christen, dat christenen zoiets kunnen publiceren. En de reden dat ik u daar iets over wil vertellen, is omdat het van groot belang is. Palestijnse christenen zijn geliefd onder christenen en kerken in het Westen. Zij worden ook gezien als een groepering die onder druk staat, die eigenlijk tussen wal en schip valt, tussen Israël aan de ene kant en Palestijnse moslims aan de andere kant. Zij worden zeer gewaardeerd in het Westen, maar wanneer zij een document uitbrengen dat eigenlijk beschamend is, dan is het toch van belang om u daarover te informeren, want dat is niet een document wat na een week weer vergeten is. Zij hebben voor de eerste keer een Kairos-document uitgegeven in 2009. En de impact daarvan op kerken in Nederland heeft jarenlang geduurd. Dus vandaar dat wij het goed vinden om u daarover te informeren. Eigenlijk wil het document, en het is een document van 14 pagina's geworden, is eigenlijk een oproep aan kerken wereldwijd om zich te verzetten tegen wat zij noemen Israëlische schuld aan genocide, apartheid, kolonisatie en etnische zuivering. En zij willen zich verzetten, politiek, maar ook theologisch. Zij zeggen bijvoorbeeld over de oorlog in Gaza, om daar meteen maar bij te beginnen. Over de oorlog in Gaza zeggen ze ongenuanceerd, spreken zij van honderdduizenden doden en gewonden. Mensen die levend zijn verbrand, doodgemarteld in gevangenissen, uitgehongerd en op de meest gruwelijke wijze vermoord, waarvan tienduizenden kinderen. Nou, dat wordt over je heen gegooid als je dat leest zonder benoeming van enkele context of zonder benoeming van bronnen. Over de terreurdaden van Hamas wordt niet gesproken, ook niet over de macabere spelletjes die Hamas jarenlang speelde met de gijzelaars. De stadsguerrilla die het Israëlische leger voerde de afgelopen 2 jaar met duizenden Hamas-strijders, die hele context is afwezig in het document. De toon is dus al op bladzij 1 duidelijk. Israël wordt uitsluitend als dader neergezet. En verantwoordelijkheid aan Palestijnse zijde in deze tragedie van de Gaza-oorlog blijft onbenoemd. Wat is de bron van het kwaad volgens deze Palestijnse christenen? De bron van het kwaad is het zionisme. Zij zeggen dat het zionisme volledig verantwoordelijk is voor alles wat Palestijnen is overkomen sinds 1948. Zij zeggen de Gaza-oorlog is de voortzetting van het zionistische project om geheel Palestina te verkrijgen en het te ontdoen van het Palestijnse volk. Ze zeggen ook etnische zuivering vindt niet alleen plaats in de zogenaamde bezette gebieden, maar ook in de andere gebieden. Zij noemen dat dan de gebieden van 1948. Wat zijn de gebieden van 1948? Dat is de oprichting van de staat Israël. En zeggen ze, het zionisme is een systeem dat het Palestijnse bestaan tot een ondraagbare hel maakt. En dus zeggen zij in hun definitie, en ik citeer, het zionisme is een theologie van racisme, kolonialisme en etnische superioriteit. En dat is nogal wat. Als je zo het zionisme bestempelt, de Bijbel, al Gods beloften aan Israël, dat is allemaal Zionisme. Zionisme is het Joodse verlangen naar de terugkeer naar het land van hun vaderen. En, zeggen zij, het Zionisme gaat terug op de Balfourverklaring van 1917. U weet misschien nog wel dat een Engelse minister een brief uitgaf, een Balfourverklaring, waarin hij pleitte voor de opbouw van een Joods thuisland in wat toen Palestina heette. En daaruit voortgevloeid is de Sanremo-conferentie in 1920 en het Britse mandaat van 1922, waarin Engeland van de Volkerenbond de opdracht kreeg om wat toen Palestina heette gereed te maken voor het Joodse thuisland. Interessant natuurlijk dat zij het Zionisme niet laten teruggaan op de Bijbelse beloften, de vele beloften in de profeten, maar het laten beginnen bij 1917. Volgens deze visie is dus niet alleen Judea-Samaria bezet gebied, maar is heel Israël een illegale koloniale onderneming. Het bestaan van de staat Israël wordt dus per definitie gezien als onrecht. En men valt ook christenen aan wereldwijd die het bestaansrecht van Israël erkennen. Het is maar dat u het weet, ook u wordt aangevallen wanneer u op welke manier dan ook het bestaansrecht van Israël erkent. Men zegt, en ik citeer, wij beschouwen de staat Israël, gevestigd in 1948, als een voortzetting van diezelfde koloniale onderneming, gebaseerd op racisme en op de ideologie van etnische of religieuze superioriteit. Men beschuldigt dus Israël van een koloniale onderneming te zijn, gebaseerd op religieuze superioriteit. Dat zijn nogal forse beschuldigingen, zeker wanneer je ziet hoe Joden en Druzen en Bedouinen en Israëlische Arabieren in Israël al jaren samenleven. En ook het christelijk Zionisme, zoals zij dat bestempelen, dat zijn christenen die vanuit hun christelijk geloof en hun waardering van de Bijbel geloven in het Joodse recht op te wonen in het land dat God hen heeft beloofd. Ook dit zogenaamde christelijke Zionisme wordt ook een theologie genoemd van racisme en kolonialisme. En daarmee dus direct een aanval op vele miljoenen christenen die Israël zien als een deel van Gods heilsplan. En dan in het document 7 oktober. Er wordt een grote alinea gewijd aan 7 oktober. En die passage is heel opvallend. Slechts in een bijzinnetje, in een paar woorden, worden de gruwelijkheden van Hamas op 7 oktober erkend als niet gerechtvaardigd. Niet gerechtvaardigd. Dat is het enige. Maar verder is die hele alinea over 7 oktober helemaal gewijd aan het begrijpelijk maken van die Hamas gruwelijke aanval op 7 oktober. Want, zegt men, deze aanval van Hamas zou voortkomen uit decennia van onderdrukking, deportaties en blokkade sinds de Nakba van 1948. Dus niet sinds het terugkrijgen van Judea en Samaria in 1967. Nee, het gaat terug tot 1948, de oprichting van de staat Israël. Die oprichting van Israël zou feitelijk de oorzaak zijn van de aanslag van 7 oktober. En die context wordt eigenlijk gebruikt als een verklaring, een uitleg van het geweld. En Israël, die zich beroept op het recht van zelfverdediging, dat recht op zelfverdediging wordt ontkend. Want, zo redeneren zij, hoe kan een koloniserende macht zich nou verdedigen tegen hen die zij gekoloniseerd heeft? Met andere woorden, Israël zou de Palestijnen in Gaza gekoloniseerd hebben. En Israël kan zich niet verdedigen tegen degene die zij kolonialiseren. Ook hier weer de volledige omdraaiing van de feiten. Men spreekt in het document nergens over het feit dat Israël in 2005 juist Gaza volledig heeft ontruimd en alle 8000 Joden die daar woonden eruit verdreven heeft. En Israël Gaza heeft overgedragen aan de Palestijnen om er hun Palestijnse Singapore van te maken. En vervolgens werd Israël als dank jarenlang, jaarlijks, meerdere keren beschoten met duizenden raketten tot de Gaza-oorlog van 2023. Dit hele feit, die hele context, die hele achtergrond blijft volledig onbenoemd in het document. En daar moet je eigenlijk toch ook wel een beetje om lachen, moet ik eerlijk zeggen. Men zegt dat Israël ook economische motieven had om Gaza de oorlog te starten. Israël krijgt de schuld van de Gaza-oorlog. Maar, zegt men, Israël zou Gaza aanvallen om de gasvelden voor de kust. De gasvelden liggen sowieso een stukje noordelijker. Israël heeft Gaza helemaal niet nodig voor de gasvelden. En als 7 oktober niet had plaatsgevonden, was er ook geen Gaza-oorlog geweest. Dus dit is een argument wat zo eigenlijk absurd is. Daar kun je ook alleen maar om lachen. Het tweede argument dat men noemt is, Israël wilde strategische handelsroutes van Gaza in handen krijgen. Nou, waren daar in de antieke oudheid handelsroutes? Denk aan Jozef die door zijn broers werd verkocht als slaaf aan een Canaanitische handelskaravaan. En die gingen met kamelen naar Egypte toe. Zo ging dat duizenden jaren geleden. Maar vandaag is er in Gaza, in de Negev en de Sinaï geen handelsroute meer zoals dat eeuwen geleden was. Dus om die strategische handelsroute in handen te krijgen is zo'n onzinnig argument dat je daar eigenlijk om moet lachen. En het is ook grappig dat in alle pro-Palestijnse beschuldigingen en analyses en wat we allemaal op internet en in de media tegenkomen, lees je dit argument ook nooit. Zelfs pro-Palestijnse activisten zouden dit te onzinnig vinden om mee te nemen. Dus dat document, dat Kairos document van Palestijnse christenen, doet erg denken aan de complottheorieën van de protocollen van de wijzen van Zion uit de 19e eeuw in Rusland. En dan ook nog over de geschiedenis in het document. Daar zegt men dat elk deel van Israël koloniaal bezet is. En Israëlische nederzettingen overal op Palestijns land worden gebouwd. Bij hun, zij maken geen onderscheid in gebieden. Dus elk Joods dorp of stad, waar in Israël dan ook, of het nu Judea, Samaria is of ergens anders, elk Joods dorp of stad is een illegale nederzetting. Joden, het woord Joden komt weinig voor in het document, worden eigenlijk alleen maar beschreven als terroriserende kolonisten. Maar wat onvermeld blijft, zijn de vele Palestijnse aanslagen op Joodse burgers. De opbouw van militante cellen van Hamas, van islamitische jihad, van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, van de Lion's Den in Samaria en Judea, in Nablus, Jenin, Kalkilia enzovoort, blijven volledig onbenoemd. Ook het woord kolonialisme klopt historisch ook niet. Want er is al duizenden jaren sprake van Joodse aanwezigheid in het land Israël. En altijd door de hele geschiedenis heen hebben er Joden gewoond in Israël. Al vanaf Abraham tot de dag van vandaag. God heeft het land aan zijn volk gegeven. Hij gaf het als een eeuwigdurende bezitting aan Abraham en zijn Joodse nageslacht. En sinds begin van de vorige eeuw kunnen Joden wereldwijd weer massaal terugkeren naar het land van hun vaderen. En is er geen sprake van kolonialisme, maar is er juist sprake van dekolonisatie. Want de verdrijving uit het land van hun vaderen wordt weer teruggedraaid en hersteld. Ook in het manifest komt ook weer dat oude sprookje van de middeleeuwen naar voren, waar dat complot dat Joden zouden streven naar wereldheerschappij. U kent dat nog wel van halverwege vorige eeuw. Ze zeggen, Israël zou streven naar militaire dominantie in het hele Midden-Oosten. Sterker nog, ze zeggen zelfs dat alle extremistische en terroristische organisaties in het Midden-Oosten zijn ontstaan door de Israëlische militaire operaties van de afgelopen jaren. Wonderlijk, hè? Dus Hezbollah, Iran, Hamas, Houthis, islamitische jihad enzovoort zouden zijn ontstaan door de Israëlische aanvallen. Ook hier wordt weer geraffineerd oorzaak en gevolg omgedraaid. Israël heeft juist aanvallen gedaan om zichzelf te verdedigen tegen organisaties die erop uit zijn Israël te vernietigen. En dan, ook heel boeiend om te lezen, ook schokkend moet ik eigenlijk zeggen, dat is de passage in het Kairos document over de Abraham-akkoorden. Zoals u weet, sinds een aantal jaren sluit Israël vredesakkoorden met Arabische landen. Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Marokko en anderen zitten in de pijplijn. Dat zijn normalisatieakkoorden waarbij Arabische landen die van oudsher vijanden van Israël zijn, nu een vredesverdrag sluiten, een normalisatieakkoord, om samen te werken op het gebied van handel, technologie en economie en toerisme. Dat zijn juist vredesverdragen. Ik denk aan wat Jezus zei, zalig zijn de vredestichters. Maar de Palestijnse christenen noemen deze normalisatieakkoorden, deze Abraham-akkoorden, een manipulatie van religie, door het woord Abraham ervoor te gebruiken. Zij noemen het een middel om bezetting en apartheid te normaliseren. En ze spreken zelfs, en ik citeer, ze spreken zelfs van zionistische islam. Dus moslimlanden die een vredesakkoord sluiten met Israël bedrijven zionistische islam. De zionisme dat uit de islam zou voortvloeien. Het is dus duidelijk dat deze Palestijnse christenen de Abraham-vredesakkoorden krachtig verwerpen. Want zij noemen ze instrumenten van onderdrukking. Het is dus duidelijk, Israël mag niet bestaan. En wie onderhandelt met Israël, wie akkoorden sluit met Israël, die wordt afgewezen en verworpen. Deze krachtige afwijzing van de vredesakkoorden, van de Abraham-akkoorden, maakt duidelijk dat dit Kairos-document van Palestijnse christenen wel heel dicht aanschuurt tegen het Hamas-handvest. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. En dan gaat men ook geloofstaal inzetten. Geloofstaal als geloof, hoop en liefde. Deze Bijbelse termen worden gebruikt als vormen van verzet tegen Israël. Religieuze taal wordt ingezet om politieke strijd te rechtvaardigen. Men gaat zelfs zo ver dat het lijden van Palestijnen wordt verbonden met het lijden van Christus. En dat de opstanding van Christus wordt verbonden met de toekomstige vernietiging en overwinning op Israël. Men zegt letterlijk, ik citeer, hoop is een levende daad van verzet. Het consequent weigeren van de realiteit van de dood die ons is opgelegd. Het confronteren en weerstaan van iedere vorm van onrecht en bezetting. Dat is de opstanding van Christus. En de overwinning over dood en onrecht. Dat betekent dus, kort gezegd, Israël en het bestaan van Israël wordt gepresenteerd als de dood. En de dood is overwonnen door Jezus bij zijn opstanding. Met andere woorden, de noodzakelijke vernietiging van Israël, het einde van Israël in de eschatologische eindtijd, wordt verbonden met de opstanding van Christus. Want bij zijn opstanding werd de dood vernietigd. U voelt wel aan dat dit theologisch uiterst verwerpelijk is. En niet alleen theologisch verwerpelijk, maar ook heel gevaarlijke retoriek. Omdat het hele Joodse volk hiermee impliciet wordt gedemoniseerd en gedelegitimeerd. En dat overwinning op en vernietiging van Israël het ultieme doel is van niet alleen Palestijnse christenen, maar van Christus zelf. En dan ook een hele boeiende passage waar je eigenlijk ook weer, ja, toch ook weer een beetje om moet lachen, is dat men zegt dat de Palestijnen zijn de inheemse bevolking van het land en Joden zijn de kolonisten. Ze zeggen ook dat Palestijnse christenen de directe nazaten zijn van die vroege christelijke kerk. U weet wel, die vroege christelijke kerk, die eerste 3000 die tot geloof kwamen op de Pinksterdag in Jeruzalem. De gemeente die ontstond in Jeruzalem en verder ging groeien in Antiochië en andere plaatsen. Palestijnse christenen zouden de nazaten van die vroege christenen zijn. Historisch is dit alles onzin. Arabische bevolkingsgroepen kwamen pas in Israël binnen, wat toen Palestina heette, in de 7e eeuw. In de 7e eeuw is de islam ontstaan en die ging expanderen met geweld. En ook wat toen Palestina heette, het Bijbelse land, is toen veroverd. En Arabische bevolkingsgroepen kwamen daar toen binnen. Veel Palestijnse christelijke families stammen af van de latere migratiegolven in de 19e en de 20e eeuw. En zijn van diverse etnische afkomst. Het zijn juist de Maronitische christenen die leven in Syrië, in Libanon en in het noorden van Israël. Maronitische christenen die zichzelf absoluut geen Palestijnen noemen en ook geen Arabieren noemen. Zij zijn de nazaten van die vroege christelijke kerk. Zij spreken zelfs nog in hun kringen Aramees, de taal die ook Jezus sprak. Deze feiten worden allemaal in het Kairos-document volledig genegeerd. Als in het document wordt gesproken over het Bijbelse land, dan wordt gezegd, dit is het land waar Jezus is geboren. Het land waar Jezus heeft geleden en is opgestaan. Maar geen woord over Abraham, over David, de koningen, de profeten. Het Bijbelse aspect van het land begint pas bij Jezus. Tot slot. Het nieuwe Kairos-document, en Kairos is een Grieks woord, dat betekent tijd, tijdstip. Hè, denk aan de uren van, hè, een bewust tijdstip waarin het nodig is. Dat Kairos-document van Palestijnse christenen kiest voor een radicale benadering. Waarin Israël sinds 1948 wordt beschouwd als het begin van een koloniale misdaad, die moet worden teruggedraaid. Elke vorm van vredesakkoord wordt afgewezen. Gematigde stemmen, inclusief moslims, Arabische Israëli's, Druzen, Bedouinen en deelnemers aan de Abrahamakkoorden worden verworpen. En religieuze taal wordt gebruikt om een politieke strijd te heiligen. Het document komt daarmee, zoals ik al zei, dicht in de buurt van het Hamas-handvest. Dichter dan bij welk ander verzoeningsbeweging, verzoeningsstreven, verzoeningspolitiek dan ook. Het enige verschil met het Hamas-handvest is dat Palestijnse christenen geweld afwijzen en Hamas dat niet doet. Het resultaat is dus niet een geestelijk, religieus of kerkelijk document, maar een politiek manifest. En waarin Bijbelse begrippen, theologische notities vooral dienen als legitimatie voor een radicale anti-Israëlische koers. En historische nuance, context, zelfkritiek en ook verootmoediging voor het aangezicht van God. Of erkenning van ook de Palestijnse verantwoordelijkheid aan de tragedie die zich afspeelt in het land, die ontbreken volledig. Geen enkele verootmoediging, uitsluitend kritiek op Israël. Als u dit Kairos-document zou willen lezen, het is 14 pagina's in het Engels, bij de beschrijving van deze uitzending op de website van Christen voor Israël kunt u op een link klikken en dan kunt u het document zelf downloaden. Bij het lezen komt bij mij naar boven plaatsvervangende schaamte, dat je christen bent en je hoopt maar dat dit document niet onder ogen komt van je Joodse vrienden. Ik wil graag besluiten met het lezen van een paar versen uit de Bijbel, die voor mij duidelijk maken dat Zionisme geen misdaad of een zonde is, maar iets is dat de Heere God heeft geschonken. Iets dat hij heeft geïnitieerd. Jeremia 31 zegt, hoor het woord van de Heere, heidevolken. Verkondig het in de kustlanden van ver weg. En zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij. Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion. Ze zullen toestromen naar het goede van de Heere, naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof. Zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dat is een geweldige belofte die de Heere God spreekt tegen Jeremia. En dan in Romeinen 9 zijn we een heel stuk verder in de tijd. Jezus heeft geleden, is opgestaan, is opgevaren naar de hemel. De Pinksterdag is geweest. De christelijke gemeenten groeien rond de Middellandse Zee. En dan spreekt Paulus in zijn Romeinenbrief hoofdstuk 9 over het Joodse volk en over Israël. En dan zegt hij niet dat dat allemaal voorbij is, passé, nee. Dan zegt hij, zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Dus zowel de verbonden met Israël als de beloften gegeven aan Israël. En ook dus die vele honderden beloften van een toekomstige terugkeer van het hele volk naar het land Israël zijn ook bij Paulus in Romeinen nog steeds van kracht. En dat is het woord van onze Heer. Zullen we samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord, de Bijbel. Wij danken u voor uw verbonden met Israël, die nog steeds van kracht zijn. Wij danken u voor al uw beloften aan Israël gegeven en ook aan ons. Wij danken u dat wij door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen delen in de vruchten en in de geweldige zegeningen van dat nieuwe verbond dat u sloot met Israël. Wij willen u bidden, Heere, dat de ogen bij kerken gericht mogen zijn op de betrouwbaarheid van uw woord. Wij bidden u, Heere, dat we achter Israël mogen blijven staan als christelijke kerk wereldwijd. Wij bidden u voor onze Palestijnse broeders en zusters, dat zij toch ook verlost mogen worden van de aversie en de haat tegen Israël en tegen Joden, maar dat zij de weg zoeken van verzoening en vrede. Heere, ga met ons mee, zegen ons allen. Daar waar u ons gesteld heeft, waar wij verantwoordelijkheid hebben, wees ons genadig, mogen we een lichtje zijn van uw liefde en maar ook van uw verbonden en beloften. Wees zo met ons allen, wees met uw volk Israël, geef het uw blijvende zegen en bescherming. In de naam van de Koning van Israël en de Heer van onze kerken en de Heiland van onze persoonlijke levens, Jezus Christus. Amen.